We zitten hier bij Nemo in Amsterdam voor een gesprek over het ongemakkelijke gesprek. Ik ben Carla Wijnen en ik zit hier namens de actiegroep personeel van het project Samen Inclusief. En wij hebben gedurende onze reis naar meer inclusieve organisaties tijdens onze hele traject een gesprek gehad met Paul. En dat vonden wij ontzettend inspirerend. Waarom precies? Komt denk ik wel naar voren tijdens dit gesprek. Althans, dat hoop ik van harte. Want wij wilden deze inspirerende momenten graag met iedereen delen. Ik wil eigenlijk het woord nu geven aan Paul. Om zichzelf even te introduceren.
Nou, Paul Mbikai. Ik werk op dit moment voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. En per 1 april begin ik bij de Belastingdienst. Jullie hebben mij leren kennen als lid van de klankbordgroep voor Samen Inclusief, waar ik mijn bijdrage probeer te leveren in een moeilijk onderwerp van diversiteit en inclusie en gelijkwaardigheid. Dankjewel voor het compliment dat jullie mijn interventie toen als inspirerend hebben gevonden. Als ik mensen hart en mind kan raken met wat ik zeg, dan is mijn bijdrage geleverd aan het mooi maken van dit land. En de musea.
Ja, vooral ook dat laatste natuurlijk, want daarvoor zitten we hier. Om nu verder te gaan en onze inspiratie weer op te zoeken, hebben we eigenlijk afgesproken dat we gewoon eens een paar cases gaan behandelen die vaker voorkomen in musea, zoals die van ons en waarschijnlijk ook wel in andere organisaties. Een van de punten die regelmatig nog terugkomt op dit moment, en zeker in de afgelopen jaren, is de kwestie van Zwarte Piet. Een case die ik zou willen inbrengen is mensen die heel goedwillend zijn, goed bedoeld, helemaal achter diversiteit en inclusie staan als thema binnen onze organisaties, zeggen dan, het is allemaal goed en wel, maar Zwarte Piet, daar moet je vanaf blijven. Die is van ons en daar blijf ik achter staan. En wat gaan we dan doen, Paul? Hoe gaan we dat gesprek aan?
Ik hoor jou twee dingen signaleren. Het ongemak van iets van, er wordt van mij iets afgepakt.
Ja.
Maar ook de zending van blijf ervan af, hè? Dus het is al een uitkomst. Hè? Dus ik heb een ongemak en ik vertel de rest van de wereld wat zij moeten doen. En dat maakt dat de één stap volgens mij is overgeslagen. En dat is de stap van het gesprek. Ja. Dus als je jouw ongemak signaleert en je zegt meteen wat de andere moet doen, dan elimineer je heel veel mogelijkheden die je nog niet onderzocht hebt. Mm-hmm. Je hoort, of misschien maak je op van mijn antwoord, dat ik zeg van het recht op ongemak is een recht van de mens.
Van dus iedere mens?
Iedere mens. Dus degene die zegt, ik heb moeite met het feit dat je mij belemmert in mijn plezier om te genieten van Zwarte Piet, heeft het recht om dat te zeggen.
Ja.
Maar we ontmoeten elkaar met dat ongemak richting een ander ongemak van degene die moeite mee heeft.
Ja.
Dus de vraag is, of de centrale vraag zou moeten zijn, nu dat twee ongemakken op tafel zijn, wat al een winst is, hè? Dat twee mensen, twee polen hun ongemak articuleren, wat kunnen wij doen om dat onderzoekende gesprek, het moeilijke gesprek, te laten plaatsvinden? En dat is pas mogelijk op het moment dat wij niet direct overstappen tot de verwachtingen die we hebben van een ander.
De uitkomst dus alvast.
Exact. Ja. Dus als wij even de uitkomst kunnen uitstellen en met elkaar afspreken dat wij dat gaan onderzoeken, dan hebben wij de kans dat aan het eind van de rit niet zozeer een compromis gaan vinden, maar respect voor elkaar kunnen vinden van een uitkomst dat de statu quo respecteert,
mm-hmm.
tot een uitkomst wat ons beiden recht doet. En dat is alleen mogelijk op het moment dat wij samen het ongemak onderzoeken.
Maar dan moeten beide kanten zich openstellen,
ja,
voor een dialoog.
Voor een onderzoekend gesprek. Het kan ook een dialoog zijn. Maar ja, dat is een condition sine qua non om een betere omgeving te creëren voor iedereen. En dat is niet zozeer het ongemak, maar hoe wij ons verdiepen in het ongemak van een andere. Dus zonder enige empathie voor het ongemak van een andere, dan riskeren wij te vervallen in een land of in een omgeving van verboden, geboden, dit mag je niet doen, dat mag je niet zeggen. Of dat soort. Terwijl als wij onderzoeken, kunnen wij misschien een nieuwe taal ontwikkelen, waardoor iedereen misschien hetzelfde blijft zeggen, maar op een acceptabele manier voor een andere.
Ja. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik, en dan kom ik toch even terug op het voorbeeld. Want wij kennen wel voorbeelden van mensen die daar heel stellig in zijn. En die gewoon zeggen, nou allemaal prima, maar wij discrimineren niet. En wij zijn zeker niet racistisch, maar wij willen per se Zwarte Piet.
Ja. Oh, je hebt ook niet een gemakkelijk voorbeeld daarvoor gebruikt. Maar goed, ik kan alleen zeggen hoe ik omga met het ongemak. Kijk, op dit moment, wat jij voorstelt, is één kant van het ongemak.
Ja.
Dus van mensen die het liefste met hun lichaam en geest het recht op Zwarte Piet willen verdedigen. Gun ze van harte. Ik gun ze van harte. Maar ik zeg daarbij, ik heb moeite mee. Ik heb een ongemak om mensen te zien gerepresenteerd die op mij lijken en die niet in een goede daglicht voorgesteld zijn. Ik ga misschien een voorbeeld geven als wij tijd voor hebben.
Mm-hmm.
Ik, in de tijd dat ik Nederland aan het leren kennen was, heb ik de kans om met vrienden naar Hoerol Festival te gaan op de Schelling. Dus moet je zien, vrienden die toevallig wit waren, die hebben mij uitgenodigd om kennis te maken met een van de bekendste festivals van Nederland.
Ja, zeker.
En Hoerol, ik weet niet of het nog steeds het geval is, in die tijd, er wordt heel veel Frans gesproken. Dus ik was helemaal terug in een omgeving waar ik gelukkig was. Ik kon zonder nadenken Frans spreken en met mensen makkelijk communiceren. En op een goede dag liep ik naar het strand. En er was een familie die liep ook naar het strand. Een kind, ik denk de jongste, die riep Zwarte Piet naar mij toe. Ik moest heel snel schakelen, want ik ben geen Zwarte Piet. Maar ik kende ook een beetje het verhaal. Dan stop ik. De man des huis liep achter met een ander kind. De vrouw was met het jongste kind dat Zwarte Piet geroepen heeft. En ik stop. Ik ben nogal fors. Ik ben nogal een grote zwarte man.
Ja.
En de vrouw riep de man. En ze, kom even. Want die dacht misschien, deze zwarte man, wat gaat hij doen? Want mijn kind heeft Zwarte Piet gezegd.
Ze was bang.
Ze was bang. Duidelijk bang. En ben gestopt. En ik heb iets gedaan waarvan ik zeg van, zou ik in staat zijn om vandaag nog te doen? Maar ik was te Afrikaan om niet boos te zijn. Dus heb ik gevraagd van, heb je je gedragen in mijn slecht Nederland? En je kon zien aan de moeder dat van de spanning van 100 naar spanning van misschien 10. Oh, hij speelt mee. Dus de man is gearriveerd. En die is begonnen met excuses aanbieden. Ja, ik zeg, ik heb gevraagd of de excuses voor hem of voor het kind was. Nou, hij zegt van, u bent niet Zwarte Piet, maar hij heeft Zwarte Piet gezegd. Ik zeg, maar wat maakt dat u denkt dat dit mij pijn heeft gedaan? Ja, aan uw reactie heeft mij in het denken gezet. Want de manier waarop mijn vrouw geroepen heeft, ik dacht dat u iets zou, mijn kind zou aandoen. Dus wat ik gedaan heb, is om even te vertragen, even mijn pijn uit te schakelen. En het is nogal een kind, om een ruimte proberen te zoeken, zodat wij dat gesprek konden voeren.
Ja.
En ik vond het fascinerend dat de vader meteen begon over excuses. Terwijl wij nog niet het gesprek hebben gevoerd. Dus ik heb alleen laten zien dat ik ruimte bod voor een gesprek. Nou, ik kan dat doen voor mezelf. Maar ik weet niet of ik andere mensen kan vragen om ook die ruimte te creëren. Maar wat ik kan zeggen is, die ruimte werkt beter.
Ja.
Het is een onderzoekende ruimte. Want dan kon deze familie zich in mij verplaatsen om te zeggen van, ja, kind heeft alleen maar Zwarte Piet geroepen. Maar ze dachten, het is niet goed aangekomen. Maar met een glimlach is... We zijn uit elkaar met een glimlach gegaan. Eentje moet het leiderschap hebben om de ruimte te creëren voor het gesprek.
Maar dat is wel een belangrijk punt wat je nu aankaart. Want ik vind het een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Maar dat kun jij alleen maar doen.
Ja.
Of in ieder geval iedereen die zwart is, laat ik het zo zeggen. Maar terug naar onze organisaties, gewoon in Nederland. En vooral ook verspreid over heel Nederland. Zijn wij, als zeker de dames van de actiegroep, allemaal gewoon wit.
Ja.
En wij kunnen ons natuurlijk moeilijk persoonlijk deze pijn voelen. Want ik kan me erin proberen te verplaatsen. Maar ik kan naar iemand die deze mening verkondigt niet zeggen, jij doet mij pijn. Want dat weet zij dat dat niet zo is.
Ja.
Ik heb er alleen een andere mening tegenover te stellen.
Ja.
En wij vertegenwoordigen ook de cultuur van de organisatie. En dat geeft ons iets in handen om te proberen aan die medewerker of vrijwilligers, want dit zit ook heel vaak bij onze vrijwilligers, om duidelijk te maken van, goh, we willen hier wel een gesprek over hebben, want wij als organisatie denken daar anders over.
Ja. Ja, nee, in een zaken van ontmoetingen, want dat is het, hè, het is een ontmoeting, heb je soms het leiderschap van mensen nodig, maar vaker heb jij een intermediair nodig.
Mm-hmm.
Kijk, als je zegt het, hè, de mensen van de musea die kunnen wit zijn, de vrijwilligers die kunnen wit zijn, en de mensen die Zwarte Piet verdedigen die kunnen wit zijn, het kan ook zwart zijn trouwens. Als mensen onderling blijven, dan is die ruimte nog niet gecreëerd. En het voelen van de pijn of van het geluk, want het hoeft niet alleen pijn te zijn, van het geluk van een andere, is alleen mogelijk als je de mensen toelaat in een arena die pijn of het geluk voelen.
Ja.
Dus nogmaals, één kant heeft duidelijk gearticuleerd, dit is mijn grens, ik wil niet dat Zwarte Piet stopgezet wordt. Dat is één kant. Wij horen die. De intermediair zoals jullie kunnen ervoor zorgen dat de ontmoeting plaatsvindt tussen dat ongemak en een ander ongemak. In een veilige space, in een veilige omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat is het moeilijkste. Het moeilijkste is niet zozeer dat de twee extremen elkaar ontmoeten. Het moeilijkste is het creëren van een common ground waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar laten uitpraten, naar elkaar luisteren. En dan op het eind zeggen wat van dat ongemak is overgebleven. En die ontmoeting organiseren wij minder. En een museum is een ontmoetingsplek.
Ja.
Dus niet alleen een persoonlijke ontmoeting tussen een mens en het voorwerp, maar het is ook de mensen die hier zijn, in dit museum bijvoorbeeld, die ontmoeten elkaar. Je ziet mensen, je gaat naar het toilet, je ontmoet mensen. Als je daar ruimte van maakt, van ontmoeting, bewust, dat zou kunnen bijdragen aan het ene weer elkaar laten uitpraten.
meer begrip voor.
Meer begrip.
Ja.
Op zijn minste meer respect voor een standpunt.
Ja.
Ik heb ervoor gekozen als persoon om mijn voordeel of mijn oordeel op het ongemak van een mens uit te stellen. Dus als iemand zegt, ik heb moeite met dit, het is een recht van de mens.
Ja.
Dat iemand zegt, ik heb moeite met. Het is mijn leiderschap om ruimte te creëren om over dat ongemak te kunnen praten. En niet meteen met mijn eigen ongemak, maar eerst het ongemak wat als eerste gearticuleerd is. Dan, als je ruimte hebt, dan zeg je, nou oké. Nu changer, nee, we gaan praten over mijn ongemak. En er zijn weinig mensen die waarnaar geluisterd is, die zo'n aanbod zouden afslaan. We hebben over jou gehad, over jouw ongemak. Mag ik mijn ongemak even met jou delen?
Zeker.
Dan wordt dit een gesprek.
Ja, ja. Ja, maar het is ingewikkeld om die ruimte te creëren.
Ja, ik zou de laatste zijn om te beweren dat het makkelijker is. Daarom spreek ik van leiderschap. Ik ben een voorstander van Mandela. En hij had alle redenen om boos te zijn op de mensen die hem in gevangenis hebben gezet. Maar hij koos om met hun te praten. Het is niet gegeven aan iedereen. Maar ik zou graag in de buurt van zijn knie komen, ondanks mijn ongemakken. Want aan het eind van de dag moeten we dezelfde tram nemen, dezelfde bus nemen, dezelfde supermarkt bezoeken. Zelfs de lucht ademen. Nou, we moeten een manier vinden om in gesprek te blijven. Ik blijf bij, het is naïef, maar ik blijf bij dat het de beste manier is.
Ja, dus eigenlijk is de voorbeeldfunctie dan ook heel belangrijk. Dat je zelf dat openstellen, het empathisch luisteren, dat is wel heel erg belangrijk.
Ja.
Als ik nog even een ander voorbeeld mag aandragen.
Ja.
Dat gaat erover dat zeg maar de meerderheidsgroep in bepaalde organisaties heel snel een mening heeft over een buitenstaander, een diverse buitenstaander, die binnenkomt. Die wordt dan met heel veel argwaan bejegend en er wordt een mening over gevormd, maar die wordt ook nog expliciet geuit.
Ja.
En dat kan op veel, dat kan bij de koffie, dat kan, maar dat kan ook schriftelijk op allerlei interne fora.
Ja.
Mensen nemen dan die vrijheid om dus over iemand anders gewoon ja, heel duidelijk een negatieve mening te hebben.
Ja.
En dat is ook hardnekkig.
Ja.
Want dan is de schade ook al gedaan.
Ja.
En dat is voor een organisatie ook heel ingewikkeld om dat dan weer terug te draaien. Om daar dan gewoon met die mensen nog aan tafel proberen nou ja, de relatie te redden, om het zo maar even te zeggen. Want je hebt dan een zorgplicht naar beide medewerkers.
Ja. En je zou graag willen weten hoe ik daarin mee zou bewegen. Ik ga een poging doen. Misschien om dit nog sterker te maken, geef ik een persoonlijk voorbeeld. Ik heb een in mijn werkzaam leven heb ik een situatie meegemaakt dat een collega mij jongen noemt. Jongen aan zich is waardeloos. Er is geen slechte bedoelingen daarachter. Je hoeft niet bij alle woorden iets te zoeken. Maar het laat niet onverlet dat voor mij, met de geschiedenis die ik draag, jongen is een vermindering van mijn medemenselijkheid. Dus ik ervaar het als een belediging. Ik ervaar het als een belediging. Dus wat doe ik? Ik articuleer mijn ongemak. Dus ik zeg, collega, ik voel me niet gemakkelijk als je mij jongen noemt. Wat gebeurt er is een verdedigingsmechanisme. De collega gaat zeggen van, nou, dat is kameraderij, dat is niks meer bedoeld, dat is zoiets. En ik begrijp het, ik heb het gezegd, ik begrijp het. Maar ik wil jou binnentrekken in mijn veld, in mijn arena, om te zeggen van, ongeacht de intentie, die woorden, die hebben dit effect op mij.
Ja.
Kunnen we daarover hebben? Het onvermogen van mensen om daarover te hebben,
mm-hmm.
is het grootste probleem. Het probleem is niet wat over de lippen naar buiten komt.
Nee.
Want iedereen heeft een geschiedenis, iedereen heeft zijn opvoeding, iedereen heeft de acceptabele taal voor de meerderheid. Het probleem staat op het moment dat wat wij articuleren, iemand, bewust of onbewust, raakt en ongemak provoceert. Zijn wij in staat, en dat is leiderschap,
mm-hmm.
om te praten over dat ongemak van een ander. Vertrokken vanuit onschuldige houding. Ik ga nog hè, van een onschuldige houding. Nou, de situatie zoals je die omschrijft, de situatie van een dominante taal, die acceptabel is voor iedereen. Dat is juist de reden waarom wij praten over diversiteit en inclusie.
Mm-hmm.
Om te zeggen, we gaan niemand vervangen. We willen niet een nieuwe meerderheid creëren. Het is niet het doel. Je gaat niet een pistool vervangen door een machete om hetzelfde te doen bij iemand. Wat wij vragen met diversiteit en inclusie is het vermogen van een organisatie om te praten over het ongemak. Het ongemak van de persoon die zich beperkt voelt met Zwarte Piet, maar ook de persoon die niet goed bejegend zich gevoeld heeft. En je had het over het voorbeeld. De mensen die de positie hebben om alle andere mensen binnen de organisatie te kunnen beïnvloeden,
mm-hmm.
hebben de plicht
ja.
om met een voorbeeld, met een voorbeeld, om uit te stralen dat allebei of mogen er zijn, of dat wij in gezamenlijkheid meerderheid en minderheid een nieuwe taal creëren. Wij ontkomen niet aan de ontwikkeling van een nieuwe taal, omdat de oude taal heeft al in zich nooit rekening gehouden met de gevoeligheid van minderheid. Omdat die minderheid niet aanwezig was, omdat die minderheid niet mondig genoeg was, en nu heb jij een beweging van de mondigheid van minderheid. Het zijn vrouwen, het zijn LGBT, het zijn culturele zoiets. Dus als wij in Nederland het leiderschap willen behouden en vertonen, moeten wij onszelf een nieuwe taal aanleren.
Ja, maar we moeten ook vooral de houding gaan aannemen om zaken die, want ik bedoel, nu ga ik uit mijn eigen ervaring putten, zaken die gezegd worden waarvan je denkt, oh nee, dat je, daar ga je dan juist niet op in.
Ja.
Maar je moet er juist wel een gespreksonderwerp van maken.
Absoluut. Het is mijn advies. Nou, laat ik even een Afrikaanse uitspraak met de luisteraars delen. Wij zeggen bijvoorbeeld in Congo, als je niet praat, je mond gaat stinken.
Ja.
Dus mensen die getuigen zijn van een situatie waar zij het ongemak zien, hebben de plicht om dat te articuleren. Anders, een mond, niet de samenleving, maar een mond gaat stinken. Kijk, op het moment dat je getuige bent van een situatie waar jij een ongemak ervaart, maar een aangenomen ongemak, want de persoon die de slachtoffers tussen aanhalingsteken slachtoffer zou moeten zijn, en je voelt jezelf niet prettig bij, dus mm-hmm. je hebt je ongemak. Het startpunt van het gesprek is jouw ongemak, niet het ongemak van de slachtoffer.
Nee.
Jij zegt, ik zit in die ruimte en ik hoor jou dit zeggen, het doet mij pijn.
Ja.
Je kan niet praten over pijn van een ander.
Nee.
Dus het doet jou pijn. Dat is de enige manier om de meerderheid een beetje te verplaatsen. Mensen die niks zeggen, de middengroep, die zijn meestal de oorzaak van de reden waarom de cultuur of de houding niet verandert.
Mm-hmm.
Het zijn niet mensen die rare dingen zeggen.
Nee.
Het zijn mensen die de sociale intelligentie hebben, de kans hebben om goed te articuleren, met even liefde, maar dat niet gedaan hebben. En die zijn te vinden in alle groepen van de samenleving. Dus niet alleen bij musea of medewerkers van musea.
Nee, en die zijn ook te vinden in alle lagen van een organisatie.
Exact.
Ja.
En als wij toch met een vinger moeten gaan wijzen, ik heb een andere houding als ik praat met de vloer binnen de organisatie of als ik zit aan de tafel van de leiding. Want mijn verwachting is dan groter dat de leiding invloed en macht heeft en die heeft meer verantwoordelijkheid om uit te stralen dat ik er mag zijn. Als dat niet gebeurt, de pijn van de woorden van degene die Zwarte Piet wil, is niet te vergelijken met de pijn die je voelt als de leider zijn mond niet open doet.
Ja.
En zijn of haar ongemak uit bij de uiting van een van de medewerkers richting een andere medewerkers.
Ja.
Dus de stilte van het management is het slechtste wat ons kan overkomen in dit land. De stilte van de leiders is killing. Is iets wat wij, koste wat het kost, moeten weten te doorbreken. En niet eens van mensen op de werkvloer.
Nee.
Want die zijn bang, die moeten dingen verdedigen, die moeten hun positie verdedigen. Maar de leider die staat daarboven.
Ja.
En het is leiderschap op het moment dat de leider de veilige omgeving creëert voor iedereen. Ook voor de mensen die zich in hun vrijheid zich beperkt voelen. Of degene die slachtoffer is van een vrijheid van, van meningsuiting of van dat.
Nee, ik denk dat dat heel mooi gezegd is. Ik kan het er heel erg mee eens zijn. Ja, en dan nu toch nog even een hele Nederlandse vraag.
Ja.
Wat kunnen wij doen om, nou ja goed, als in de rol van HR dan binnen deze organisaties, om meer gesprekken, meer ongemakkelijke gesprekken te voeren. Want dan willen wij graag op cursus, dat weet je van ons, Paul. En dan krijgen wij te horen dat, dat is het misschien eigenlijk niet, want het is een proces en je moet het aangaan. Maar ja, dat leiderschap, wat jij zegt, kun je daarin oefenen? Of heb je dat niet?
Nou, ik ben een positief hoor, dus ik geloof dat wij allen iets nieuws kunnen leren. Ik heb mijn curriculum, mijn studiecurriculum in het Frans gedaan. En toen ik naar Nederland kwam, dacht ik dat deze taal onmogelijk te spreken zou zijn. Want ik volg geen logica. De woorden die waren mij nooit ten oren gekomen. En nu kan ik, hoop ik, wat makkelijk in deze taal navigeren. Dus
zeker.
Als ik het kan leren, dan kunnen mensen even mensen leren. Het is moeilijk om van iedereen een leider te maken. Maar het is te doen om in iedereen het leiderschap wat er is, om dat los te krijgen. En dat kun je doen, iedereen op zijn manier, want iedereen heeft zijn leervoorkeur. Er zijn mensen die leren door te doen. Er zijn mensen die leren door zich terug te trekken. Er zijn mensen die leren door te lezen.
Mm-hmm.
Een van de grootste fouten die wij maken is dat wij één leervorm bepalen voor iedereen.
In ons systeem bedoel je?
Ja. Systemische denken. Ik ontmoet iedereen op zijn terrein, haar terrein van leren. Hoe leer jij als iemand zegt door te doen? Dan doen wij oefeningen waar voorbeelden in de arena van degene die bij mij is gekomen, of de groep die bij mij is gekomen, of bij een andere trainer of coach, om voorbeelden te vinden waar een ongemak is ervaren. En wij praten samen over het ongemak. En zelfs de mensen die dat nooit meegemaakt hebben, die praten in termen van ik. Dus als ik dat ongemak zou meegemaakt hebben, dit is hoe ik het zou behandelen. Mm-hmm. Zodat wij een beetje net als op een interventie manier dingen kunnen delen van hey, dit is ook een manier, dat is ook een manier. Maar even concreet, hè, want je vraag is concreet, op zijn Nederlands is concreet. Laat ik een aantal dingen benoemen die bij mij nu opkomen. Het uitstellen van oordeel is misschien het moeilijkste, maar ik nodig mensen uit om dat te doen. In Nederland zeggen wij een nachtje overdoen.
Een nachtje overslapen.
Overslapen. Dus op het moment dat je een ongemak voelt, het hoeft niet direct gezegd te worden. Je kan de tijd voornemen, het laten landen, maar wel markeren zodat mensen weten dat je hierop terug zou komen.
Dat is een belangrijk.
Dus ze zegt van, dit wat gebeurd is, doet iets met mij. Ik kan nog niet articuleren, maar ik wil hierop terugkomen. Dus je markeert het moment. Je slaapt een nachtje over, heel wijs. En de volgende dag of week, je zoekt bewust naar een veilige omgeving. Desnoods door iemand daarbij te hebben. En de persoon hoeft niet van jouw kant te zijn. Het kan ook een vriend van degene die jou ongemakkelijk heeft laten voelen. En dan in die gecreëerde setting jouw ongemak articuleren en de tijd nemen om daarover te hebben. Dat zou mijn advies zijn. We komen niet direct tot een oplossing, maar op zijn minst trainen wij om daarover te kunnen hebben. Weet je, al die mensen die moeite hebben met het stopzetten van Zwarte Piet, voordat wij het weten, hebben wij hun in een vervelende hoek gezet en het gesprek wordt onmogelijk. Mm-hmm. Ik stel mijn oordeel uit, ik markeer het moment dat ik mij niet prettig voel met die komst van Zwarte Piet en Sinterklaas. En ik wacht niet tot november om daarover te praten, maar in maart, in april, wanneer Zwarte Piet al verdwenen is uit onze straten, dan acht ik heel veel mensen in Nederland sociaal intelligent genoeg om rustig in de arena daarover te kunnen hebben. Dus ik ga niet in discussie met iemand de dag dat Zwarte Piet binnenloopt.
Als de emotionele lading ook heel erg hoog is. Ja, oké. Okay.
Dus dat zou, ja, wat mij direct opkomt. Hè. Er zijn ook andere dingen. Nogmaals, ik ben niet de wijze man van het dorp. Maar het uitstellen van oordeel, het laten bezinken, het markeren van het moment, het terugkomen op het moment in een veilige omgeving. Mm-hmm. Dat zou kunnen zorgen dat mensen in staat zijn om naar elkaar te luisteren.
Ja.
Zonder gesprek kan ik jullie nu al uitnodigen om te stoppen. Maar als jullie het gesprek organiseren, dan is de kans dat wij met z'n allen een nieuwe taal leren, waarin iedereen zich ingekend voelt, gewaardeerd voelt en uitgenodigd voelt om bij te dragen aan een geweldig land. Advies van een vriend.
Dankjewel, Paul.
Graag gedaan.
Ik denk dat we hiermee wel alles hebben aangestipt. En ik vond het wederom een inspirerend gesprek. Dus ik wil jou uitgebreid bedanken voor je tijd.
Dankjewel.
En ik wil Janine van Nemo ook nog even bedanken voor het regelen van de ruimte waar wij hier gebruik van mochten maken.
Dankjewel.